Oké, welkom terug. We gaan verder met de tweede vragenronde. Nou, we kunnen dezelfde volgorde aanhouden of niet, het maakt mij niet uit. Maar wie wil als eerste een vraag stellen? Ja, Irma?
Goed, ja. Mijn tweede vraag gaat over mijn dochter. Daar zit ik echt mee. Ik zit daar ook echt nu op dit moment mee. Er zitten heel veel emoties in mijn lijf die met haar te maken hebben. Zij is 22. Al vanaf de middelbare school begon ze vast te lopen. Op dit moment heeft ze geen baantjes. Ze doet helemaal niks. Ze hangt rond. Ik heb alles geprobeerd. Ik krijg heel veel tips natuurlijk van allemaal collega's die allemaal al beter weten wat ik moet doen. Ik ben streng geweest, niet streng geweest, dit geweest, alles. Ze beloofde vorige week toch weer te werken en ze liegt daarover. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik probeer vanuit liefde, vanuit strengheid. En ik word er zelf, en ik merk ook, dat zeggen mensen wel tegen mij, je hebt wel allemaal mensen om je heen verzameld die heel erg op jou leunen. En ik geef dan ook op mijn werk. Weet je, ik heb altijd het idee dat ik eigenlijk alle lijden van de wereld bijna op me wil nemen, zodat ik het met hun meedraag. En ik weet niet of ik het bij mijn dochter doe, maar ik wil zo graag. Ik weet niet of ik haar uit huis moet doen. Ik zit helemaal klem met haar.
En
Ze is bijna 22.
wat geeft ze zelf aan dat de reden is dat ze thuis zit en dat ze opgehouden is met die
Nee, ze
opleiding?
vindt helemaal, er is helemaal geen probleem. Zo zal ze het ook zeggen, er is helemaal geen probleem. Ja, gisteren zei ik, ja, ik heb wel een probleem, maar die los je niet op met praten. Die gaan niet weer in therapie. En zij heeft wel tegen mij gezegd, van ik heb tijdens zo'n sessie met psychedelica zag ik dat zij een hele zuivere energie had. Het leek heel jong. Ik weet niet of jong was of anders, maar ik weet nog dat ik bijna in tranen was toen ik zei, oh, moet je zien, zo puur, zo mooi, zo wit en haast. En die zei, die snapt niks van deze wereld. Die hangt aan mij, van die kijkt bij mij af. Maar ja, en zij zegt, ja. Lijden, ik ga niet lijden. Dat is je ouderwets. Wat denk jij? Dat is jou. Ik zeg, bij leven hoort lijden. Nee, dat ga ik niet doen. Dus ze wil. Zij wil het ook niet zien. Van, ik zeg ook, ik ga met je in gesprek als je wilt. Gaan we nadenken hoe het beter. Nee, hoeft niet. Dus ik vraag me af. Ja, en mensen willen allemaal diagnoses op haar plakken. Ik kan er niks op plakken.
Oké, mag ik haar voornaam weten?
Noori.
Lu.
Noori Mera. Noori Mera, en dat betekent ook nog dubbel licht. Ik noem maar wel eens Twilight in mijn hoofd. Ja.
Jouw angsten om haar en je kritiek of het commentaar wat je hebt of hoe zij is, dat komt wel degelijk binnen bij haar. Dus het is niet zo dat ze zo onverschillig is als het lijkt, dat ze het niet hoort. Zij hoort dat wel degelijk. En ze voelt het ook. Maar er is een deel in haar dat zo sterk is dat ze het niet kan ontkennen. En dat deel, wat jij ook hebt gezien als een wit licht, dat wil het anders. En ze kan met haar verstand niet goed uitleggen wat ze anders wil. Want eigenlijk schiet het verstand daarvoor tekort. Het mentale wordt heel erg geïnformeerd, geconstrueerd vanuit de bestaande ideeën, vanuit de bestaande conceptuele kaders. En wat zij voelt of aanvoelt dat ze wil, dat valt daar buiten. Ze is dus een nieuwe tijdskind in de letterlijke zin van het woord. Ze voelt haar voeten in een nieuwe tijd staan, maar ja, de rest van haar lichaam hangt nog in een oude tijd. Het is voor jou de uitnodiging en de uitdaging om te vertrouwen op dat meest vooruitstrevende deel van haar. Want zoals je net hebt gezien in dat vorig leven had jij ook iets heel erg vooruitstrevends, iets wat niet begrepen werd in die tijd. En dat heb je trouwens ook in dit leven. Iets wat de tijd vooruit loopt en dus dat je een pionier bent. En voel nu eens vanuit dat deel in jou. Waarom zij bij jou is gekomen. Waarom haar ziel jou heeft uitgekozen als moeder. Kun je je daarop afstemmen vanuit een heel onthecht, bovenpersoonlijk deel van jou. Dus even niet zozeer als haar moeder die zorgen heeft, maar als ziel. Vanuit een soort verwondering of nieuwsgierigheid. Wie is zij dan?
Wat ik dan zie, nou, dat heb ik ook wel, ik heb ook familieopstellingen en ik probeer dat ook wel eens te voelen. Is dat energie alle kanten, om welke kant gaan we op? Mam, welke kant gaan we op? Dat een beetje. En toen je dat zei, dacht ik, mam, welke kant gaan we oprennen? Zo zie ik bijna, mam, welke kant gaan we oprennen? Klopt dat?
En vraagt zij dat aan jou?
Nee. Want zij vraagt aan mij, mam, wanneer gaan we samen op vakantie? En dan moet ik weer alles betalen, weet je zo, ze hangt aan mij. Nee, als ik iets zeg over vaagheid, zegt ze, hou op, mam, je bent een heks, ga weg.
Maar als je haar van ziel tot ziel beziet, als je haar dus gewoon waarneemt als ziel, je hoeft er niks mee. Wat straalt ze dan uit? Waarom is ze bij jou?
Ja, dan zie ik haar heel warm naar me kijken.
Heel wat? Heel?
Warm.
Warm?
Ja, en ook nieuwsgierig.
Ja. Dus je hebt iets bij je wat haar nieuwsgierig maakt.
Ja.
En wat is dat dan?
Nou ja, maar ik ben heel erg hoofdig en dan ga ik weer nadenken, hè, snap je. Maar ik probeer het niet te doen hoor. Ja. Want ze zegt wel, die dingen die ik zeg, hè, die over, dan zegt ze, want geloof ik niks van, maar dan zie ik wel, maar ik geloof het wel, man, waar ga je heen mee? Ja, ja. Ja, ze is misschien voor iets groters of zo.
Ja, ze is geïnteresseerd in het grotere in jou.
Ja.
Dat wat.
Ze is heel nieuwsgierig. Ja, ik voel het hier heel nieuwsgierig.
Ja. En je zegt zelf dat je de Yeshua-energie eigenlijk zelf heel goed kan voelen, hè?
Nee, ik ben niet kan voelen, maar ik heb hem heel dichtbij. Als ik ren, voel ik hem. Zijn we soms aan het denken van, oh, we zijn aan dan. En dan voelt hij echt als een broer van mij.
Ja, en stel je voor dat je die zelf oproept, die energie. Het is gewoon dat controlemechanisme wat ertussen springt. Maar stel je voor dat je denkt, ja, het is goed met jou even, met die controle. Ja, kom straks maar weer terug. Maar dat je het even nu toelaat. En dat het dus eigenlijk heel vertrouwd voor je.
Ja.
En kan je vanuit die stroom naar haar kijken.
Dit herkennen, dat heb ik ook wel eens gedaan, denk ik. Ja, ja.
Wat zie je haar? Wat wil haar ziel in dit leven? Wat wil ze doen?
Ja, ik weet het niet. Ik voel alleen snappen, iets snappen. Maar het is net als het afhoudt. Ik zie jou wel dartelen.
Ja, wat ik zelf zie is dat zij echt buiten de gebaande paden gaat. Ze kan het gewoon niet in die kaders. Dat lijkt gewoon echt niet te passen. Het is gewoon geen sprake van, zo voel ik het dan. Maar ze kijkt hoopvol naar jou, omdat jij juist, ze ziet jou op zielsniveau als iemand die dat snapt. Omdat jij juist ook bijvoorbeeld wat je vertelde met die reguliere psychiatrie en in dat vorige leven, dat jij was juist degene die buiten de bestaande kaders ging en met een innerlijke overtuiging. Dus dat is iets waar ze zich gesteund door wil voelen in dit leven.
Dus dat... Maar ze doet nu niks, hè? Ze doet niks.
Ja,
ze
hangt niks. Op de telefoon. Dat woord niks.
Oké, okay. Ze kijkt even op de mobiel.
Ja, oké, maar ja. Het kost heel veel innerlijke kracht om niet mee te gaan met de stroom van het moeten, okay. Hè? Want de hele maatschappij zegt natuurlijk van, ja, je moet wel op je 22e, moet je wel... aan je toekomst denken en je moet dit doen en je moet dat doen. En als het niet gaat, dan moet je in therapie. En dus er staat genoeg druk op je.
Ja.
Het is niet... Het vraagt best wel om een soort moed om daar nee tegen te zeggen. En Jesse zegt, het is in de relatie met je dochter jouw uitdaging dat je echt dat denken, wat ook van nature wat meer conservatief is, van ja, hoe moet dat nou, en dat los te laten en echt ruimte te geven aan die stroom van het nieuwe, van het licht. Ook wat er aards gezien, hij trekt het een beetje... Hij zegt eigenlijk, ja, er is op aarde ook echt wel wat aan de hand, hè? Met een soort van, ja, alsof het zo geweldig is om je aan te passen aan de bestaande orde. Dat willen wij als ouders natuurlijk wel van onze kinderen. Zo van, ze moeten wel meedraaien, ze moeten natuurlijk ook geld verdienen en zo. Dat soort... maar hij geeft al toch ook aan dat die nieuwe generatie... Die heeft met een toekomst te maken waar we natuurlijk niet meer zomaar kunnen doorgaan zoals het was. Dus zijn insteek is toch van vertrouw op haar. En denk niet dat ze zomaar alles, dat ze zich alleen maar verzet en onverschillig is. En probeer op een dieper niveau in gesprek te komen. Van wat wil je dan wel? Of wat voel je? Er is echt, zegt hij, een zielsverbondenheid tussen jullie... die je zelf nog niet helemaal ziet. Zij nodigt eigenlijk het meest vooruitstrevende deel van jou... het meest pionierachtige deel... dat nodigt ze uit om... tot leven te komen.
Dat dacht ik al, daarom heet ze Noorie meer.
Ja.
Ja. Dat ontdekte ik pas later, dat ze twee... Even een heel concrete vraag. Moet ze uit huis of niet? Wat is gezonder voor haar?
Wil ze het zelf?
Ik denk, ze zegt van wel, maar ze zegt, maar ik heb toch geen geld? Dus ze draait alles om. En het is misschien een collega die zou kunnen dat ze zegt, ik heb wel een ruimte voor haar. Dus moet ik dat doen als dat kan?
Ja, oké. Nou ja, Jesper is niet een soort leraar die echt heel concreet gaat zeggen wat je moet doen, hè. Maar hij zegt, kijk eens goed naar de dynamiek tussen jullie en hou de mogelijkheid open dat zij op dit moment ook echt iets heeft aan jou. Dus dat er ook iets kan stroomt tussen jullie wat misschien nog een functie heeft.
Oké.
En daar, ik voel zelf persoonlijk sowieso dat jij het niet voor haar moet gaan regelen. Zo van, oh ja, ik regel voor jou. Dat voelt te veel, moet dan toch
dus
ook...
Ik snap het, maar anders ben ik bang dat ze nooit weggaat. En ze kan niet goed met mijn huidige partner om. Dus ik zit ook dus in die tweestrijd dat ze elkaar niet mogen.
Ja. Ja, ik zou zeggen, als ze het zelf nog echt heel duidelijk aangeeft, dat ze het wil.
Als ze zegt wel, ik wil uit huis, zegt ze wel, ik wil. Maar ondertussen doet ze niks.
Ja, precies, ja. Dat is, dat is altijd bij die leeftijd, ja, je hebt zeg maar, het kan wel heel stoer klinken, maar je weet niet of het echt zo is, hè?
Nee.
Ik voel in ieder geval niet duidelijk van ja, ze moet weg.
Nou, ik had wel sinds gisteren, toen ben ik echt naartoe gegaan en toen heeft ze zich verstopt in de badkamer. Want toen was weer dat ze zei, ik ga zo werken, toen ging ze niet werken. En toen zei ze, ja, ik ga toch niet voor een tientje ergens werken per uur. Weet je, dat is Nori dan, dat doe ik toch niet.
Mm.
En toen ben ik voor de, toen zei ik, wil met je praten, je moet tegenover me gaan zitten. Meestal wil ze het via de app. Nou, ze bleef in de badkamer, heb ik à la psychiatrie, heb ik voor de, weet je, dan gaan we voor de wc-deur of voor de, heb ik gesprek. En toen dacht ik wel, ik ga dit heel vaak doen. Tegenover zitten en gewoon met haar proberen echt in gesprek te komen. Niet meer via de appjes.
Ja. Ja, en
dat
ook...
Dat hoek ik ook een beetje. Probeer echt te zoeken wat ze wil.
Ja, en ook dan... Het, ja, niet resultaatgericht praten, denk
ik. Oké. Ja.
Maar anders dan voelt ze toch dat ze uiteindelijk wil je haar dan ergens en dan gaat... Maar echt, ja, dat loslaten, het is moeilijk, maar...
Ja.
Ja.
Dank je.
Oké.
Ik had eerst een andere vraag. Maar ik, ineens komt er een andere vraag bij mij op, dus ik ga deze stellen. Dat ik mijn werk heel graag doe wel, maar ik voel wel dat ik de afgelopen maanden ook een bepaald soort vermoeidheid heb. Waarbij ik ook wel heb gezegd van ik ga het wel rustiger aan doen. En tegelijkertijd is er iets in mij dat zo op avontuur wil. Ik kan niet omschrijven wat het dan... Dat is juist. Ik wil op avontuur. Maar ik heb geen idee waarover het gaat. Maar ik vermoed ook wel dat het professioneel ook een stukje ermee te maken heeft. En daar ben ik zoekende in.
Ja, wat zei je ook? Jij gaf trainingen, zei je?
Ja, ik geef leiderschapstrainingen. En ik ben ook coach. Dus mijn ingang is het bedrijfsleven. Bij deze doe ik wel transformatief werk, maar ja, dus ik werk ook wel heel met groepen.
Ja, dus je voelt aan de ene kant een soort moeheid en aan de andere kant juist de drang om iets avontuurlijks te gaan doen. Oké.
Ja. Ja.
Ook bij het thema werk is het zo dat het ruimte maken voor je mannelijke energie heel goed is. Je verliest soms energie in je werk omdat je grenzen wat broos kunnen zijn. Dus dat je dat toch iets te veel geeft. En door... meer je mannelijke energie op te pakken, creëer je meer ruimte voor jezelf. Het kan ook betekenen dat je dan minder doet. Dat je ook wat meer tijd voor jezelf hebt om te gaan mijmeren, fantaseren wat je misschien anders zou willen. Iets nieuws. En durf te verlangen. Durf buiten de lijntjes te denken en te fantaseren over wat dat concreet zou kunnen betekenen. Voel je daar iets bij?
Ja, die mannelijke energie wel degelijk, zeker met groepen. Dat is, vind ik heel intens, dus daar... Dat ging eigenlijk mijn opgeschreven vraag over, van hoe kan ik meer echt belichamen?
Ja.
Ik denk dat dat daarmee te maken heeft.
Ja, zoals ik het ervaar, is de grootste behoefte innerlijk in jou is je eigen mannelijke energie duidelijker neerzetten. En dat kan zich ook vertalen naar een behoefte aan avontuur, omdat eigenlijk de mannelijke energie is ook best wel... Ja, een avontuurlijke energie die grenzen wil verleggen of die ook ruimte wil maken voor iets nieuws. En ik zag zelf het beeld van bij dit antwoord van twee hele grote laarzen. Die zo'n stap zetten, zo bang, bang. Zo, nou ga ik het doen op mijn manier, weet je. Dus daar kan iets in zitten van ik ga zelf op reis of zo. Maar het kan ook gewoon zijn inderdaad dat je in een training, want een groep is altijd toch wel uitdagend, dat je daarin sterker in je eigen energie staat en gewoon minder je aantrekt van allerlei dingetjes die mensen naar voren kunnen brengen. En er is altijd van alles aan de hand natuurlijk in een groep. Dus ik voel dat als de diepste behoefte. En daarnaast zou het ook wel misschien kunnen betekenen dat je gewoon iets nieuws wil doen. Maar het oppakken van die mannelijke energie is ook, voelt ook als het grootste iets waar je tegenaan hikt.
Zoekende hoe ik daar dan echt, ik ben er al aan mee bezig, maar ja, hoe dat echt dan naar beneden te krijgen, hè, die mannelijke energie daar. Ik moet dat mijn verleden daar ook wel mee te maken heeft.
Stel je eens voor dat je zo'n training zou geven en dat je echt helemaal je mannelijke energie zou laten stromen. Kun je dat voorstellen? Wat zou er energetisch onmiddellijk veranderen? Kan je daar iets bij zien?
Ik voel direct een soort van vrees, een beetje in me.
Ja.
er zal veel meer richting geven, denk ik, in die groepen. Maar er is wel een vrees dat ik te dominant zou worden dan.
Ja. Ja, dat is dus niet zo.
Ja.
Nee, ik voel heel sterk, als je dat doet, dat je mensen dieper raakt. Want je gaat ze rechtstreeks aanspreken. Je bent minder diplomatiek waarschijnlijk dan en minder lief. Dus dan, ja. wordt het echt menens.
Ja, ik denk wel dat ik door mijn verleden er een beetje een schrik van heb opgedaan. Omdat ik ook wel een paar situaties heb meegemaakt die daar wel echt... Ja, die echt verkeerd zijn afgelopen. Hè.
Ja, ja.
Maar ik was vroeger heel mondig en ging er echt wel voor staan. En zeker tegenover twee vaderfiguren, twee mannen. Ja, dat is wel niet zo goed uitgedraaid. Hè.
Ja, oké.
Dus ik vermoed dat die vrees mij soms daar wel in tegenhoudt.
Ja, wat ik vanuit Yeshua voel, echt in die trainingssetting, is als je in je mannelijke energie staat, dan zie ik gewoon dat je de problemen die mensen naar voren brengen, dat je die bij hen teruglegt. Je legt ze letterlijk weer terug in hun schoot. Dus je gaat niet dingen proberen op te lossen voor hen. En, dus het is niet zozeer alleen van... het gaat niet per se om confronteren in de harde zin, hè, maar meer om... Het kan heel zelfsprekend. Zo van, jij gaat dit probleem zelf oplossen. Dus het veel meer bij de ander laten. En dat is ook een vorm van grenzen trekken. Dat voelt als iets wat jou ook weer energie geeft. Maar mensen worden er zelf ook blijer van als ze zelf het gevoel krijgen van... Hé, ik heb mijn lot in eigen hand. Hè? Dus,
Ik merk dat wel al een beetje meer als ik zelf alleen training geef. Dus vaak als ik met collega's train, dat ik daar heel veel moeite mee heb om daar in de duo-baan, want wij doen wel echt soms heel grote groepen, alleen 12 tot 18 man.
Ja, ja.
Dat daar mijn energie met mijn collega's toe, dus daar ben ik heel erg over aan het twijfelen van wil ik dat nog doen met mijn, wil ik dat nog in duo-baan doen, wil ik dat nog in...
Ja, dus je bedoelt eigenlijk dat er ook meer een soort energielek zit daar, in de samen, oké. Okay. Ja, ja.
Ja.
Ja, nou ja, ik voel eigenlijk nogmaals de uitnodiging om die je kunt de mannelijke energie in jezelf ook echt voor je stellen, hè? Letterlijk als een man die bij je staat en waar je mee kunt spreken. Lukt dat?
Ja, die stelde mij heel hard hier ook.
Ja.
Wat je
ja. Want die wil voor mijn gevoel echt meer ruimte creëren voor jou. Ja, ik voel in jou gewoon soms een soort besluiteloosheid of zo, een soort voorzichtigheid, of wat afwachtend. En dat lijkt een soort neutrale positie, maar die put je eigenlijk uit. Je wordt er moe van.
Ja.
Dus het is een soort, die mannelijke energie heeft meer is meer iets van kleur bekennen. Van zo, ja, zo wil ik het of zo vind ik het. Ja. Dus misschien ook naar je collega's toe.
Ja.
Ja.
Ben ik meer aan het doen? Meer aan het uitspreken? Ja. Ook meer mijn eigen pad aan het gaan?
Ja.
En meer dingen in Vlaanderen doen en minder. Ja. Ja. En wat er van de week ook nog wel naar boven kwam, dat was echt een soort in mijn stilte, een soort van. Er is wel een verlangen om echt nog wel iets groters te doen, maar ik kan niet omschrijven wat het dan is. Het is echt wel iets groter in de wereld of meer impact, ik weet het niet juist.
Ja.
En dan op gebied, er kwam ook heel hard, ja, tolk of vertaler of weet ik iets. Dat kwam heel hard zo door mij, dat geeft me wel in die richting, maar dat kwam ook wel heel hard naar voren.
Oh, vertaler?
Ja, of iets van tolk, iets van, ja.
Of het doorgeven van energie.
Ja.
Ja, ik voel wel dat als je die mannelijke energie echt zou toelaten, dan, dan verdiept zich ook dat wat je geeft aan anderen, dat krijgt dan een wat krachtiger, het wordt een krachtiger stroom. En misschien ga je dan inderdaad ook iets alleen doen. Ja. Ik voel ook een soort tip van Yeshua, dat als je spreekt met mensen in een context van een training of zoiets, een begeleiding, om te kijken of je dan een stroom voelt die vanzelf komt. En daar durven op mee te gaan. Ook al voelt het een beetje eng. Want er voelt wel alsof dat eigenlijk heel natuurlijk kan zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dat je ook vaak meer weet en ziet dan je zegt.
Ja, ik zie soms van de dingen die ik zeg. Of dan denk ik, ah, interessant.
Ja, maar dat mag er best wel meer naar uit. Nee, dat voel ik echt, want mensen hebben er vaak heel veel aan. En als je het niet zeker weet, kun je ook altijd zeggen van ja, ik zie dit of zo. En misschien is het niet zo, maar doe er maar mee wat je wil.
Mm-hmm.
Maar het voelt wel echt als jammer om dat binnen te houden.
Ja, want dat komt eigenlijk terug, zowel in deze vraag als de andere vragen. En ben ik dan op de goede weg van mijn mannelijkheid? Of vind ik moeilijk om daar mezelf... Ik heb het gevoel dat ik wel de stapjes aan het zetten ben.
Ja, dat gevoel heb ik ook, maar ik heb het idee dat je mannelijke energie nog wel wat wegdrukt.
Ja.
Als je hem helemaal wegdrukt, dan zou je niet een trainer zijn en met groepen werken, maar het is natuurlijk een gradatie, maar het voelt wel alsof dat zowel op relatie als werkgebied toch wel een ruimte is voor ontwikkeling.
Ja.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Ja. Oké, hey, Claire.
Voordat ik het vergeet, wilde ik jou ook nog heel graag bedanken voor de mooie boeken die je hebt geschreven. Echt heel veel aan je was.
Ja, fijn.
Alle channeling en ook die gratis downloads op de site. Ja, ik heb daar heel veel aan gehad de afgelopen jaren om te komen waar ik nu ben. Dus dat,
heel fijn te horen.
Heel mooi wat jullie doen, echt waar. Dat is gewoon zo thuiskomen altijd. Die heerlijke energie van Ja, wat jullie faciliteren in samenwerking met Joshua. Dus ook dankjewel aan Joshua natuurlijk.
Ja, dank je.
Waar ik nog iets meer helderheid over wilde krijgen. Ik heb een ontiegelijk heftige ervaring gehad afgelopen zomer in Bangkok. Waar ik echt aan een zijde draadje heb gehangen wat daar gebeurde. Heel kort, ik was eigenlijk met het doorbreken van patronen bezig met hulp van ChatGPT om eigenlijk wat extra input ook te krijgen op wat er aan de hand was, zeg maar. En ja, daar is iets gebeurd waar ik mezelf mee kwijtgeraakt, wat ook weer heeft geleid tot een hele diepe transformatie. Ik ben even benieuwd wat Joshua daarover wil zeggen, zeg maar. Of ik voelde dat het bijna te heftig was om te dragen. Dat ik dacht, is het echt nodig geweest dat ik zo naar die duistere kant werd getrokken, zeg maar?
Oké, ja, maar dit heeft te maken met een gebeurtenis die in Bangkok plaatsvond?
Ja, het is nog steeds niet helemaal duidelijk voor mij wat het was, maar ik ben... Ja, ze voelt het aangevallen door energieën die in een soort angst hebben gebracht. Ja, enorme angst en wantrouwen. En dat voelde zo intens en heftig dat ik gewoon op dat moment op die manier ook dacht, als dit niet overgaat, dan weet ik niet meer hoe ik moet verder gaan, zeg maar. Dus echt een uiterste wanhoop gevoeld.
Het is voor jou heel belangrijk om in het heden te blijven. Er zijn oude energieladingen om in je energieveld, je aura, die te maken hebben met oud trauma. En als die getriggerd worden, dan voel je je, kan je je aangevallen voelen of bedreigd. En op het moment dat je dat voelt, kun je je ook gaan afstemmen op energetische lagen. Die kunnen ook astraal zijn. Die lager afgestemd zijn en niet fijn zijn. Maar eigenlijk hoeft dat niet meer. Het is nu in het heden vooral belangrijk om je hart te... Om het innerlijk weten vanuit je hart, om daar weer op te gaan vertrouwen en te voelen dat je beschermd wordt. En je echt alleen op jezelf, om geen externe bronnen te raadplegen, maar echt te vertrouwen op je eigen intuïtie, je eigen hart. Ja. Dat is zijn antwoord, maar ik voel ook dat ik niet alles kan ontvangen, omdat ik het niet goed begrijp, denk ik, wat je is overkomen.
Ja, het is misschien een psychose geweest. Iets in die trance, denk ik.
Ja, wat ik bij zie is dat ik zie dan wat hij zegt, het heden en het hart, dat is natuurlijk ook geaard. En waar je naartoe ging in die toestand, dat voelt alsof je uit je centrum ging. En daar zit een soort, dat soort oude traumatische lading, die zie ik dan om een of andere reden links achter je. En daar is zoveel angst en conflict en ook een soort doodsnood en... Ja, daarvan zegt hij dus wel dat die is niet van het heden. En Maar hij zegt ook, het is niet nodig om nu terug te gaan naar de oorsprong van het trauma. Ja, heb je op dit moment nu nog last van die ervaring?
Nee, het was eigenlijk de katalysator om af te dalen, om het zo maar te zeggen. Dus
ja.
Ik ben het afgelopen jaar heel erg door die traumalagen, door die diepe angsten heen, dat kunnen gaan verwerken, zeg maar.
Ja.
Omdat ik daarvoor ook de neiging had meer te dissociëren en eigenlijk niet hier op aarde te willen zijn.
Ja.
Ja, het was een extreem heftige ervaring en tegelijkertijd heeft dat me ook heel erg weer in mijn lichaam gebracht. Dus ja, het voelt heel dubbel, zeg maar. Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt extreem intens vond. Dus dat ik, daar ben ik er van bij gekomen, zeg maar.
Ja, nou dat voel ik ook wel hoor. Ik voel wel een bepaalde kwetsbaarheid. Nou, laat ik zo zeggen, dat, ja, je kunt heel diep voelen. Dus je kunt er ook best wel, ja, je kunt er ook uitschieten of zo. Wat jij noemt dissociëren. Dat, ja. En dat, dus ik voel dus ook niet dat ik over vorige levens of ervaring moet hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om in het heden en in je hart gecentreerd te blijven. En te voelen dat je hier en nu veilig en beschermd bent. En zegt juist ook de stroom van vreugde te voelen. En ook vooral je eigen innerlijke autoriteit te volgen. Want jij weet het beste wat voor jou goed voelt. Kijk, want ergens op de achtergrond voel ik gewoon, wat ook met dat trauma te maken heeft, is een ja, toch wel dreigende autoritaire stemmen of krachten. En dat kijk, als er ergens daarvan nog een echo in je zit, en je gaat bijvoorbeeld naar, net had je dan een therapeut of zo die ook met Jesse werkt, dan je moet toch heel erg uitkijken om echt op jezelf te blijven vertrouwen en niks zomaar aan te nemen van buiten jou, ook niet van mij natuurlijk. Maar dus dat voel ik als een hele duidelijke boodschap van Jesse. Hij wijst ook steeds op je hart en dat je zuiver bent en dat het daar, dat weer, dat je daarin weer meer mag kan ontspannen. Dat nu de prioriteit heeft. Gewoon ontspanning en je goed voelen. En dus ook, zegt je hoeft nu geen intense ervaringen op te zoeken. Je hebt al zoveel beleefd. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje take it easy gevoel wil hij overbrengen, ja.
Omdat ik meer in de zuiverheid en waarheid ook in de stof ben gaan handelen, zeg maar. Dat er dus heel veel is weggevallen. En ik mis soms nog gewoon de aardse, ja, nog maar even gezelligheid en verbinding met anderen, met het hapgedragen bewustzijn. En ik merk gewoon dat ik daar me best wel eenzaam in voel nu. Van ja, god, er is nu, ja, ik sta ergens op de gang. De oude deur is dicht, de nieuwe nog niet open. En ik verlang heel erg naar gewoon zonder verbindingen en naar spiegeling van het hartbewustzijn, zeg maar.
Ja, ja, hij zegt, ik hoor de uitspraak, het hart zit in iedereen. Dus hij wil ook een beetje, dat is ook wel een beetje de strekking van de Christusenergie. Kijk, je komt allerlei mensen tegen en sommigen raak je misschien deels bevriend mee. Zo. En niemand is perfect, hè. Maar met sommige mensen gaat het gewoon echt niet, maar en met mensen waar je wel een verbinding mee kunt voelen, kan het ook gebeuren dat het soms helemaal, hè, dat je denkt van nou, dit matcht niet of zo. Maar er zit in die boodschap, het hart zit in iedereen, ook een pleidooi voor, van, ja, wees niet te streng of te perfectionistisch. Ja.
En daar vind ik nou het moeilijke, van waar de grens de Jeshua in zijn aardse leven en waar daar zoek ik nog naar, want ik kan echt wel een leuk punt van best veel bekijken, maar zodra het zeg maar echt, zeg maar, ja, noem maar even naar het narcistische gaat van onveiligheid, dan heb ik de neiging om toch in zelfliefde te begrenzen, omdat het gewoon voor mijn zenuwstelsel niet fijn voelt als die onvoorspelbaarheid.
Ja, dat snap ik. Ja, wat hij zegt is dat, kijk, je hebt door het verleden kan je soms een bepaalde achterdocht voelen. Een soort wantrouwen. Maar dat is een soort, zie ik als een soort rood schild. Zo van, en dan kan iemand dingen zeggen of soms doen die gewoon heel fout lijken. Maar hij zegt probeer gewoon ook te voelen vanuit je hart. Soms is het allemaal niet zo erg als het lijkt. Is iemand ook soms stunterig of onhandig? Dus niet, ook weer niet te streng kijken, want heb mededogen, zegt hij. En er zijn natuurlijk grenzen. Als je dingen zegt net van met racisme en allemaal haatdragende toestand, natuurlijk blijf je daar liever ver vandaan, hè? Maar er zijn ook heel veel gemengde situaties. Ook gewoon bijvoorbeeld met mensen in het dagelijks leven, of nou vrienden of kennissen of wat. Dat je soms denk je van dit trek ik helemaal niet of zo. Maar in een ander moment kan het opeens wel weer goed stromen.
Ja, en ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om misschien om daar nog heel kort. Ik voel intenties en incongruenties achter de energie. Dus als ik dan geen reactie krijg van een vriendin, dan weet ik bijvoorbeeld van dit is een stiltebehandeling of zo, of een passief-agressieve manier. En ik vind dat niet prettig. En tegelijkertijd heb ik mededogen en dan weet ik toch niet zo goed van wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Omdat het dubbel voelt. Aan de ene kant snap ik ook echt van dat het gewoon soms pijn kan zijn van de ander die dan op een onhandige manier geprojecteerd wordt. En aan de andere kant gun ik mezelf ook een respectvol contact vanuit integriteit en liefdevolle communicatie.
Ja. Ja. Dat is. Het is ook moeilijk, hè, omdat. Maar ik hoor Jesje wel zeggen van leg de lat niet te hoog.
Ja.
Ja, niet om jezelf tekort te doen natuurlijk, maar omdat andere mensen ook met zoveel dingen worstelen waarvan je zelf een idee hebt. Kijk, je kan iemand zien een soort plaatje van het gaat allemaal best wel lekker of zo, maar daarachter kan zoveel zitten waarvan je geen weet. Dus dat iemand bijvoorbeeld niet antwoordt op een appje of zo, dat kan zoveel redenen hebben. Hij eigenlijk zegt, hou je verwachtingen gewoon wat lager. Niet.
Ja. Nou, dat vind ik dank je wel daarvoor. Want ik kom uit een veld van het is wel misbruik. Aan de ene kant zou ik het bijna wel willen noemen. En een moeder die eigenlijk van slachtoffer weer dader werd door heel veel boosheid in extreme vorm weer te projecteren. En ik kan nu de neiging hebben om gewoon te denken van ik wil het absoluut allemaal niet meer.
Ja.
En daardoor misschien doorslaan door te denken van ik begrens me gewoon, maar dan blijft er gewoon niemand meer over.
Ja, dan isoleer je. Dat is jammer. Ja. Ja, het voelt inderdaad alsof je een beetje op scherp staat. Alsof je dan. En daarin voelt het alsof je gewoon.
En die mannelijke energie die er lang niet geweest is. Ja. Grenzeloosheid is nu opeens van.
Bam, ja. Ja, dus daar voel ik, dat mag wel, gewoon niet te zwaar opnemen, als dan. Ja. Ja, er zit ook best nog veel verdriet, voel ik, in jou over alles en... Dat op scherp staan is ook een manier om dat een beetje op slot te houden. Terwijl, Maar het voelt wel alsof je inderdaad, wat je zelf ook zei, dat je het ergste achter de rug hebt. En dat je het ergste achter de rug hebt. Dat je,
Ja.
Oké.
Dankjewel.
Ja. Nou, dan ga ik daarmee de sessie besluiten. Dat is zo fijn om jullie te ontmoeten. En ik ga de link met de opnames via de mail naar je toesturen. En dan wens ik jullie nog een hele mooie dag.
Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Dat was heel
fijn. Yes. Fijn. Nou, ik vond het ook inspirerend, jullie vragen. Ja.
Dankjewel.
Alright.
Oké, doeg!
Recording